Gemeente, wat is nou eigenlijk het doel van uw leven? Jonge vrienden, hebben jullie daar wel eens over nagedacht? Waarom je hier eigenlijk op aarde bent? Ik weet nog goed dat een oud collega van mij, die niet gelovig was, hierover na had gedacht. Het was een jongen van een jaar of 20. Hij was fotograaf, hij was sociaal. Hij was geliefd bij de mensen. Vooral geliefd bij de dames. En daar maakte hij ook gretig gebruik van. En daarom keken ook vele jongens tegen hem op. Omdat zij ook wel het leven zouden willen hebben wat hij had. Want het zag er van de buitenkant allemaal zo vreugdevol uit. Maar van binnen was dat anders. Want hij vertelde mij op een dag dat hij over die vraag nagedacht had. Wat nu eigenlijk de zin van het leven is. En het benauwde hem omdat hij er geen antwoord op had. En het benauwde hem letterlijk, want hij ging hyperventileren en hij raakte zelfs buiten Westen. Aangrijpend, hè? Dat er zulke jongens rondlopen met zo'n diepe onvrede en onrust in hun hart. Want wie zal ze wijzen op de vrede die te vinden is bij God, gemeente? De velden zijn wit om te oogsten. Maar waar zijn de arbeiders? Er is werk te doen, gemeente. Maar voordat we daaraan toekomen, wil ik toch zelf nog aan u die vraag stellen. Waarom bent u eigenlijk hier op aarde? Wat is het hoogste doel van uw en van jouw leven? Een oude catechismus, de Westminster Shorter Catechism, die geeft daar een prachtig antwoord op. Zij vragen, wat is het hoogste doel van een mens? Nou, dat is dit. Om God te verheerlijken en eeuwig van hem te genieten. Dat is nou waarvoor wij gemaakt zijn. Om God te verheerlijken en eeuwig van hem te genieten. Nou, daar spreekt de Heer Jezus ook over in ons tekst, in onze tekst, vers 20. Over wat niet een blijdschap moet zijn voor ons en wat wel een blijdschap moet zijn. Maar ik weet niet hoe u dat gelezen heeft. Ik vond zelf dat vers 20 wel wat eigenaardig begint. Want de Heer Jezus zegt het volgende. Hij zegt, verblijd u echter niet daarover. Wij mogen ons dus ergens niet in verblijden. Waarover dan niet? Nou, dat de geesten, de demonen aan u onderworpen zijn. Terwijl dat is toch iets, gemeente, waar wij heel erg blij over zouden moeten zijn. Dat een zondaar in de dienst aan Jezus de macht krijgt om duivelen uit te drijven uit mensen die belast zijn. En Jezus zegt, verblijf je daar nou niet over. Dat is wel opvallend, hè? Nou, waarom zegt de Heer Jezus dat? Nou, dan moeten we onderzoeken wat er eigenlijk gebeurd is met die discipelen waar hij tegen spreekt. Want wij lezen in vers 1... dat deze discipelen door Jezus worden uitgezonden, twee aan twee, om te gaan evangeliseren. Het blijkt dus dat de Heer Jezus naast de 12 discipelen ook nog minstens 70 andere discipelen had die hij hier uitzendt. Nou, wie deze 70 waren, weten wij eigenlijk niet. Waarom het er 70 waren, weten wij ook niet. En waar ze naartoe zijn gegaan, weten wij ook niet. Dit is namelijk de enigste plek in het Nieuwe Testament die gaat over deze 70. Dus het enigste wat we erover weten, nou, dat staat hier in ons gedeelte. Wij weten dat ze in alle soberheid op pad moesten gaan naar dorpen en naar steden, om die dorpen en steden voor te gaan bereiden op de komst van de Heer Jezus. Deze discipelen moesten eigenlijk doen wat Johannes de Doper deed. Zij moesten de aarde omploegen, zij moesten daarin gaan zaaien. En als de Heer Jezus dan langs zou komen, dan was de bedoeling dat dat zaad in de grond wortel zou schieten en later omhoog vrucht zou gaan dragen. En om dat te doen, moesten de discipelen zieken genezen en ze moesten de boodschap van het evangelie verkondigen. Die wij kunnen samenvatten met één woord, vrede. Zij moesten vrede verkondigen. En dat is niet zomaar een vrede, maar dat is die vrede waar ook de engelen van zongen op kerstnacht. Vrede, die vrede tussen een zondaar en God. Die vrede die nu begint met God en die straks volkomen hier op aarde zal zijn. Die vrede, het evangelie moesten zij gaan verkondigen. Zoals dat vandaag ook nog verkondigd wordt. Maar als Jezus zo instructies geeft aan zijn discipelen voordat hij ze uitzendt, heeft hij het ook nog over degene die de boodschap zullen gaan verwerpen. En Jezus zegt, 70 discipelen, als jullie boodschap nou verworpen wordt door mensen, weet dan dat ze niet jullie verwerpen, maar dan verwerpen ze mij. En dan verwerpen ze niet alleen mij, maar dan verwerpen ze God de Vader zelf. En dat geldt vandaag de dag ook nog steeds. Als het evangelie aan u verkondigd wordt en u verwerpt de boodschap, dan verwerpt u niet mij, dan verwerpt u Jezus en dan verwerpt u God de Vader. Onder de prediking zitten gemeentes niet vrijblijvend. Het is niet vrijblijvend. Want als je die boodschap verwerpt, zegt de Heer Jezus, dan ben je nog veel erger dan Sodom en Gomorra bij elkaar. Als je namelijk weet wie de Heer is en het wordt je verkondigd en je verwerpt hem, oh, zegt Jezus, dan zal het Sodom en Gomorra veel verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan bij jou. Dan zul jij net zo zwaar gestraft worden als de duivel. En dan zou je eeuwig met hem zijn in de hel. En nogmaals, dat zijn niet mijn woorden, maar dat zijn de woorden van Christus zelf. Dus als Jezus zo dadelijk voor u voor ogen wordt geschilderd, gemeente, door de prediking, weet dat het levensgevaarlijk is. Naast dat het natuurlijk heel erg levendgevend is. Maar als u hem verwerpt, dan verwerpt u God zelf. Nou, en meer krijgen we niet te horen van de Heer Jezus. En dan lezen we in vers 17 dat ze alweer zijn teruggekeerd. Dus heel die missie van die 70, daar horen wij verder niks over. En zij keren met grote blijdschap terug. En dan leggen zij daarvan verslag af aan Jezus. En ze waren blij. Waarom waren ze blij? Nou, omdat die demonen ook onder hun macht lagen. Het zat niet in hun takenpakket. We hebben niet gelezen dat ze ook demonen moesten uitdrijven. Maar blijkbaar waren zelfs die demonen aan deze 70 discipelen onderworpen. Ze moesten er naar luisteren en uit de mensen gaan. En als ik het zo mag zeggen, dan doet de Heer Jezus dan nog een schep bovenop. En die zegt dan in vers 18, ja, het gaat niet alleen over demonen. Maar dan zegt Jezus, ik zag Satan uit de hemel vallen als een bliksem. Niet alleen de demonen waren jullie onderworpen, maar de Satan verloor zijn terrein. De Satan viel uit de hoogte. En zo is dat nog steeds deze dag, gemeente. Broeders, als jullie op huisbezoek gaan en met jullie zwaard aankomen, het zwaard van de geest, het woord, dan gebeurt er dit, Lucas 10 vers 18. De Satan valt als een bliksem uit de hemel, daar waar het evangelie wordt verkondigd en aangenomen. En in vers 19 zegt Jezus dan, ik heb jullie alle macht gegeven, discipelen. Alle macht over de Satan. En over de schorpioenen en slangen. En daarmee wordt de beeldspraak bedoeld van demonen. Dat vinden wij meer terug in de Bijbel. Dus de kerk krijgt de volmacht over de duivel en over demonen. In de naam van Christus. De gemeente, snapt u nu die blijdschap van de 70? Een uitzinnige blijdschap. Dat je als christen erachter mag komen dat je zelfs de macht hebt over de vorst van de duisternis. Die moet luisteren, omdat je spreekt in de naam van Jezus en Jezus is meester over iedereen. En natuurlijk, ik blijf in mezelf een ellendig mens en verkocht onder de zonde, Romeinen 7, maar dat staat naast Romeinen 8, in hem meer dan overwinnaars. En wat is dat dan toch heerlijk, gemeente? Om van die overwinningen te weten in een dienst aan de Heere.
Als je mensen tot Christus mag leiden. Als je mensen verder in Christus mag leiden. Als je mag bidden met vuur. Ja, als je de Heilige Geest mag ervaren in je hart. Als je tobbende jonggelovigen ziet opgroeien tot volwassen kinderen van God. Als je geroepen mag worden in de dienst aan God. Als je als ambtsdrager iemand pastoraal begeleidt en je weet dat hij de Heer Jezus lief heeft. En dat je die dan eindelijk aan de avondmaalstafel ziet gaan. Overwinning in het leven met de Heer, dat is toch heerlijk, gemeente. En Jezus ontkent die blijdschap ook niet. Nee, Jezus die zegt juist, discipelen, ik heb jullie deze macht gegeven. Dit is allemaal mogelijk omdat ik jullie bemachtigd heb met mijn Heilige Geest. Het is mijn genade gave aan jullie. En dan vers 20. En daarmee plaatst de Heer Jezus ons voor een spiegel. Jezus zegt, verblijf je nou hierin niet. Over al die dingen die we net besproken hebben, zegt Jezus, verblijf je hierin niet. Maar verblijd u, en ik denk dan dat we moeten zeggen, verblijd u veel meer in iets anders waar we zo nog op komen. Maar Jezus wil die vreugde niet verbieden, maar hij wil die vreugde in goede banen leiden. Want als nou onze hoogste vreugde, gemeente, die tijdelijke dingen zijn, hoe vaak zouden wij dan nou echt vreugdevol zijn in de Heer? Want hoe vaak zien wij niet op onze zonde, op onze nederlagen in de dienst aan de Heer? Hoe vaak zijn we niet moedeloos en pessimistisch? En als dan die overwinningen, die tijdelijke gaven, als die nou onze hoogste vreugde zouden zijn, dan zouden wij maar heel sporadisch echt blij kunnen zijn. En daar wil de Heer Jezus nou al zijn volgelingen voor beschermen. Hij wil namelijk dat al de discipelen altijd, ten alle tijden blij zijn. Maar dat is niet alles van vers 20. Want de Heer Jezus wil hier ons ook ontdekken en hoe het nou eigenlijk bij ons zit. Of wij nu echte christenen zijn of dat we maar nep-christenen zijn. Want u weet toch, gemeente, dat ook Judas duivelen heeft uitgeworpen. Of als we het onderwijs van de Heer Jezus in Matthäus 7 lezen, dan zijn er mensen die zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam duivelen uitgeworpen en in uw naam krachten gedaan. En weet je wat Jezus dan zegt? Ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij. Judas zou ook vast blij geweest zijn over die tijdelijke gave die hij ontvangen had. Ja, dat je wel eens blij bent om bepaalde overwinningen in de dienst aan de Heer, maakt niet per se dat je een christen bent. Lucas 8, vers 13. Het zaad dat op die steenrots valt. Dat zijn zij die het woord met vreugde aannemen. Maar als er dan verzoeking komt of beproeving, dan haken ze af. Dat zaad had geen wortel geschoten in de diepte, maar het kwam gelijk op. Dat was niet echt. Dus gemeente, is die waarschuwing van de Heer Jezus, die spiegel van vers 20, niet zeer op zijn plaats. Als nou alleen die tijdelijke dingen onze enige vreugde waren, dan hoefden wij niet eens een christen te zijn, want Judas is toch echt in de hel. De Heer Jezus, die wil ons aan de ene kant troosten en aan de andere kant waarschuwen. Laat nou die tijdelijke vreugde om die tijdelijke gaven nooit je hoogste blijdschap zijn. En dat dreigde te gebeuren bij die 70. Sommige verklaarden, en toch ook niet de minste, die zeiden dat die 70 al heel hoogmoedig waren. Ze zeiden wel, in uw naam hebben wij duivelen onderworpen, uitgeworpen, maar ja, dat was een beetje voor de vorm. Ze sloegen toch vooral zichzelf op de borst. Maar ik denk toch dat we dan te veel in deze tekst lezen, gemeente. Met Calvijn en ook nog vele anderen denk ik toch echt dat deze 70 echt God de eer gaven, maar dat zij ernstig gevaar liepen om met hun vreugde de verkeerde kant op te gaan. En daarom wil Jezus die vreugde in goede banen leiden. Hij wil prioriteit aanbrengen. Wat is nou hoofdzaak en wat is nou bijzaak? Want de dienst, de vreugde in de dienst aan Jezus, die is mooi en goed gemeente, echt. Maar de vreugde in de dienst van Jezus, die is zeer ver weg het beste. En Jezus zegt dan waar niet je hoogste blijdschap in te zoeken, maar dan zegt hij ons in het vervolg van vers 20 waar we dan wel die blijdschap in moeten zoeken. Hij zegt, verblijd u over het feit dat je namen geschreven staan in de hemelen. Verblijd u, zegt Jezus, het is een bevel. Het is een opdracht om vreugdevol te zijn. Blijkbaar is de wet niet alleen doe dit niet, maar ook doe dit wel. Wees vreugdevol, zegt Jezus. Wees voortdurend vreugdevol. Niet zomaar tijdelijk, nee. Wees steeds weer blij. Blij in de Heere. En dat bevel neemt Paulus later over in Filippenzen 4, vers 4. Als hij zegt, verblijd u in de Heere te allen tijd. Wederom, zeg ik u, verblijd u. Nou gemeente, als dit nou het gebod van God is, hè, hoe zit dat bij u en bij jou? Met die blijdschap in de Heere. Ik heb het mijzelf ook afgevraagd in de voorbereiding en dat doe ik nu weer. Vreugde is vaak niet al te best met ons, hè? Ja, wat is er eigenlijk met onze reformatorische christenen aan de hand? En natuurlijk kunnen wij terecht onze bedenkingen hebben bij bepaalde christenen die een oppervlakkige en goedkope blijdschap hebben. Maar als wij het nu altijd maar hebben over droefheid en geen zicht op Jezus, is dat toch niet minder bijbels gemeten? Blijdschap in de Heren. En natuurlijk willen wij blij zijn. Dat wil iedereen, dat wil ieder mens. Ieder mens wil blij zijn. Zo heeft de Heer ons ook gemaakt. Maar door onze diepe val in Adam, door onze zondeval, dat wij ons af hebben gekeerd van God, zoeken wij die vreugde niet meer in Hem, maar zoeken wij die vreugde in de schepselen en in de schepping. Zoeken wij het in liefdesrelaties. Zoeken wij het in onze carrière, in geld, in welvaart, in winkelen, in... Nou, vul het maar in, hè. Ja, we kunnen het zelf zoeken in de dienst aan de Heere, in onze gebeden, in onze ervaring, in onze successen, los van God zelf. Al deze vreugden zijn maar tijdelijk. Tijdelijk, ja. Jongens en meisjes, ik weet niet of jullie wel eens bellen blazen. Ik denk het eigenlijk wel. En dan blaas je zo'n mooie bel, en dan is die prachtig, hè. Dan glanst die zo mooi en dan wil je hem eigenlijk pakken, maar voordat je het weet, pats, en dan is die weer weg. En wat doe je dan? Dan ga je snel nog een bel blazen, toch? Want dan wil je er weer zo'n mooie zien en dan wil je hem weer kunnen pakken. En zo is het nu eigenlijk gemeente met onze vreugdes in deze wereld. Het is een zeepbel, het is even mooi, maar voordat we het echt te pakken kunnen hebben gekregen, dan is die alweer weg. En dan snel weer een luchtbel blazen om snel weer. Moet u nou eens voorstellen dat wij hier met z'n allen in de Laankerk bellen zouden blazen. En steeds weer achter die zeepbellen aangaan. Is toch dwaasheid? Is toch totale dwaasheid? Maar zo is het nou als we die vreugde niet zoeken in God, maar in deze wereld. Het vervult ons niet. En daarom wordt er ook zoveel drugs gebruikt in ons land. Want drugs, dat wil die vreugde in God nabootsen. En voor heel even voel je je dan prettig, ondanks al je zorgen, voor heel even. Maar daarna val je in de diepe afgrond. Die vreugde ga je daar ook niet vinden. En daarom die vermaning van de Heere Jezus in vers 20. Verblijf je nou niet daarover,
maar verblijd je hierover. Dat je namen geschreven zijn in de hemel.
Want die vreugde waar Jezus over spreekt is zo anders dan onze zeepbelvreugde van deze wereld.
Het is een diepe innerlijke vreugde waar Jezus over spreekt. Ja, sterker nog, het is de diepste staat van zijn die je kunt hebben als mens. Namelijk in gemeenschap, in relatie met de drie enige God. Die vreugde bedoelt Jezus. En die vreugde, oh, die is zo anders dan wat alles wat hier te koop is in de wereld, gemeente. Ook al voel je helemaal geen blijdschap, kun je toch vreugdevol zijn. Het gaat niet om het gevoel, maar het gaat om die staat van zijn, die gezindheid van je hart door de Heere God. Zelfs vervolging zou dat niet bij ons weg kunnen nemen. Neem de apostelen in Handelingen 5, weer een boek van Lucas. Handelingen 5, vers 41. Dan worden de apostelen met zwepen geslagen en dan zitten ze in de gevangenis en wat staat er? Ze zijn verblijd. Ze zijn blij. Ik weet niet of u of jij blij zou zijn als je in de gevangenis zit en zweepslagen krijgt, maar de discipelen wel. Omdat zij verblijd waren dat zij om Jezus wil smaadheid mochten lijden. Oh, deze vreugde gaat zo diep, gemeente. Die gaat nog dieper dan zonden, nog dieper dan pijn, nog dieper dan zorgen. Deze vreugde is het allerdiepste wat er is in dit leven, samen met de liefde van God. Want deze vreugde, gemeente, is een vrucht van de geest. Galaten 5, vers 22 noemt 9 gevolgen van de vrucht van de geest. En de eerste is liefde. En de tweede, die is blijdschap. En misschien zijn we daarom zo weinig vreugdevol met z'n allen. Omdat we zo weinig gemeenschap hebben met God. Omdat we zo vaak de geest uitblussen, omdat we zo bezig zijn met ik en zo weinig verootmoedig nederig zijn. Zo weinig stil voor God. O ja, dan gaat het ons ontbreken aan vreugde. Je kan er je klok op gelijk zetten. Want zonder God en zonder de werking van God hebben we die vreugde niet. Maar God zij dank dat Jezus Lucas 10 vers 20 heeft laten opschrijven door zijn geest. Want Jezus wijst ons de weg om die vreugde te vinden of opnieuw te vinden. Hij zegt namelijk dat uw namen geschreven staan in de hemel. Dat is de bron van vreugde. Wat is dat, dat je naam opgeschreven staat in de hemel? Nou, Jezus gebruikt hiervoor een beeld wat bekend was in de tijd van de Bijbel, namelijk het beeld van een namenregister. Een namenregister werd door de Romeinen gebruikt. Iedere stad, iedere provincie had zo'n boek, zo'n register. En als je naam daarin stond geschreven, je namen, voor- en achternaam, dan was je een officieel inwoner van het Rijk. En jongens en meisjes, jullie weten dat denk ik wel van Jozef en Maria. Toen Maria zwanger was van de Heer Jezus, moesten ze die lange reis maken naar Bethlehem om zich in te laten schrijven in dat namenregister. En zo zegt de Heer Jezus, als nou je naam zo geschreven staat in de hemel, dan mag je echt blij zijn. Dan sta je ingeschreven in het hemelse koninkrijk. En Jezus zegt, jullie 70 discipelen, jullie staan daar ingeschreven. In het register van geredde zondaren. Jullie namen staan daar, dus verblijd je. En dit register wordt in de Bijbel ook wel genoemd het boek des levens, op wat moderner gezegd het boek van het leven. Dat komen wij in het Oude Testament tegen, in het Nieuwe Testament, bijvoorbeeld weer die Filippenzenbrief. Dan schrijft Paulus over zijn mededienstknechten. Hij zegt, wiens namen geschreven staan in het boek des levens. Zij zijn uitverkoren, zij zijn gered. Maar het kan natuurlijk ook nog zo zijn dat jouw naam niet in die hemel staat opgeschreven. En dat staat in Openbaring 20, vers 15. Dan staat daar in Openbaring 20, en zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel van het vuur. Dus als je naam daar wel staat geschreven, ben je eeuwig behouden. Maar als je naam nou niet in die hemel staat opgeschreven, dan ga je eeuwig verloren.
Dus er hangt wel nogal wat van af, gemeente, of onze naam daar nu wel of niet staat. Het gaat hier over de uitverkiezing.
Jezus spreekt met zoveel woorden over de uitverkiezing. En omdat die 70 zijn uitverkoren, zegt Jezus, vind hier nou je allerhoogste blijdschap in. Dat je naam in de hemel staat opgeschreven.
Hij laat dan de blijdschap om je tijdelijke zegeningen hier op aarde, laat het als niet zijn.
Vergeleken met die blijdschap van het feit dat je naam bekend is bij God van eeuwigheid. Gemeente, heeft u zo wel eens naar de leer van de uitverkiezing gekeken? Niet als verdacht leerstuk.
Niet als leerstuk waar we maar zoveel mogelijk over moeten zwijgen, of als een leerstuk wat je lui en passief maakt. Nee,
Jezus gebiedt zijn discipelen, verblijd je over jouw uitverkiezing. Het is een aansporing om eeuwig blij te zijn. Dit is nou het doel van de uitverkiezing, gemeente.
Het is niet bedoeld om mensen die geen christen zijn te laten twijfelen of mensen afwachtend te maken. Nee, de bedoeling is dat we ons zouden verwonderen over Gods grote genade. Dat we onszelf geen schouderklopje kunnen geven en zeggen, nou, wat heb jij toch goed geloofd? Wat ben jij toch dienstbaar in het koninkrijk? Goed gedaan, joh.
Nee, het is om God de eer te geven. Om je te verwonderen en God te danken. Heer, ik ben zo'n zondaar, maar u heeft mij vrijgekocht. Van eeuwigheid af heeft u mij lief gehad. Heer, hoe is het mogelijk? Dank u, Vader. Dank u, Vader. Oh, dan ben je toch blij. En mijn eeuwige toekomst hangt dus niet af van mijn prestaties in het koninkrijk. Het hangt niet af van mijn gebeden. Het hangt niet af van mijn grote of kleine geloof.
Mijn eeuwige staat hangt af van God die genadig is.
Wat een blijdschap. Wat er ook gebeurt, hierin kan ik mij altijd verblijden.
Misschien kent u Dr. Martin Lloyd-Jones wel.
Het was een gezegende prediker uit de vorige eeuw. Tientallen jaren heeft hij in Londen gediend. Vele mensen tot Christus geleid. Vele mensen verder in Christus geleid. Maar Lloyd-Jones werd ouder en zwakker. En door die lichamelijke zwakheid moest hij zijn bediening stopzetten. En op den duur lag hij alleen nog maar in bed. Kon hij niet meer dienen.
Die ooit zo succesvolle, machtige prediker lag nu zwak op bed.
Toen kwam een vriend van hem langs, een geestelijke zoon. En die vroeg, broeder, hoe ga je er nou mee om dat je niet meer mag dienen in Gods koninkrijk? Weet je wat Lloyd-Jones nou toen zei? Hij citeerde Lucas 10 vers 20. En daar voegde hij aan toe. Ik ben perfect tevreden. Of we nou geen wel een bediening hebben, geen bediening meer.
Of we nou wel vrucht dragen of helemaal geen vrucht te zien bij onszelf.
Eeuwige blijdschap. Omdat God mij uitverkoren heeft. Dat is nou de allerhoogste blijdschap, gemeente. En daar kan de duivel niet bij, hè?
Want het is wel heel fijn dat er in Lucas 10 vers 18 staat dat die duivel weg is uit de hemel. Maar weet je wat nou het gevaar is, het probleem voor ons?
Dat die duivel dus wel hier op aarde is.
En dat die duivel rondgaat als een briesende leeuw. En hij zoekt om onze vreugde in God te verslinden.
En daarom zegt Jezus, discipelen, je vreugde ligt niet in dat tijdelijke, want straks komt die Satan en dan is alles weer weg. Je blijdschap ligt in de hemel, want daar kan de Satan niet komen, daar ligt alles vast. Wees daarom blij om Gods eeuwige genade. Nou, misschien is hier dan iemand die al die tijd al denkt, ja, het is echt allemaal leuk en aardig, maar hoe weet ik nou dat mijn naam daar in die hemel staat opgeschreven? Kijk, tegen die 70 zei de Heer Jezus, jullie namen staan daar. Als een belofte. Dat was geen vraag. Nee, jullie namen staan daar. Nou, zegt iemand, dan kon ik ook wel blij zijn als ik dat nou zou weten, dat mijn naam daar staat. Maar hoe weet ik dat? Ja, dat kun je weten hoor. Echt. Dat kun je weten. Alleen, zeg je dan wel schrap. Want de Heer Jezus zegt in vers 21, het is voor wijzen en verstandigen verborgen. Dus zet je verstand maar uit en laat je redeneringen maar achterwege. Nee, het is aan de kinderen geopenbaard, kinderen. Aan jullie wordt bekendgemaakt hoe je nou kunt weten dat jouw naam in die hemel staat opgeschreven. Leest u trouwens maar mee, daar staat het in Lucas 10 vers 23. Lucas 10 vers 23. En hij keerde zich naar de discipelen en zei tegen hen alleen, zalig zijn de ogen die zien wat u ziet. Nou, dat maakt nu alle verschil of je blij kunt zijn dat je naam staat opgeschreven in de hemel of niet. Wat, zegt iemand, is dit nou alles? Wat heb ik hier nou aan? Ja, ik zei toch dat het voor wijzen en verstandigen verborgen was. Het is kindseenvoudig, gemeente, kindseenvoudig, jongens en meisjes. Wie zien die 70 discipelen nou op dit moment dat Jezus dit zegt? Wie zien zij? Ja, zij zien Jezus. En omdat zij Jezus zien, zegt Jezus, zalig zijn jullie. Dat is het evangelie, gemeente. Dat is nou het evangelie. Jezus keert zich om. Jezus keert zich om naar die discipelen toe. Net zoals dat de Heer Jezus zich naar deze aarde toekeerde. Waar wij onze rug hadden toegekeerd naar God, keert Jezus zich naar ons toe. En hij kwam uit die hemel. Daar waar die namen opgeschreven staan. Hij kwam vanuit die hemel naar de aarde. Om te verkondigen hoe je nou kunt weten dat jouw naam in dat boek staat. Hij was in de hemel, hij kan het toch weten, gemeente. En Jezus kwam naar deze aarde niet om blij te zijn. Hij kwam om te lijden. Ook dit gedeelte uit Lucas 10 staat namelijk in het teken van het lijden. We hadden het niet gelezen, maar in Lucas 9 vers 51 staat dat Jezus van toen af aan zijn reis gaat maken naar Jeruzalem. Van toen aan al, vanaf hoofdstuk 9 uit Lucas tot en met hoofdstuk 19, is heel dat stuk de reis naar Jeruzalem toe. En waarom moet hij naar Jeruzalem toe, gemeente? Jongens en meisjes, waarom? Ja, om daar te sterven, hè. En dat verschrikkelijke kruis. Daarom ging hij naar Jeruzalem. Om de schuld en zonde van zijn kerk uit zijn boek te doen. Paulus zegt dat handschrift dat tegen ons getuigde heeft hij uitgewist. En hij heeft het genageld aan het kruis. Dat is weg. De schuld en zonde zijn weg. Omdat Jezus aan het kruis is gegaan. En daar aan het kruis, gemeente, daar ging het boek van het leven open. Daar ging het wagenwijd open. En aan dat kruis werd zichtbaar dat die namen in dat boek geschreven staan met bloedrode letters. Van dat bloed wat stroomde uit die spijkerwonden. Van dat bloed wat stroomde uit zijn striemen. Van dat bloed wat stroomde uit zijn zij. Daar staan die namen mee opgeschreven in het boek van het leven, gemeente. Dus wil je nou weten hoe het zit met jou? Hoe sta je tegenover deze Jezus? Is zijn bloed voor jou genoeg of wil je nog wat meer? Want het bloed van Christus dat reinigt van alle zonden. En er is wel bloed gevloeid voor wel 10 werelden. Er is genoeg om iedere zondaar in liefde te ontvangen. Dus kom, gemeente. Kom. De Puritein Thomas Manton, hij zegt over deze tekst. Door de ogen van het geloof lees je dat jouw naam in de hemel is opgeschreven. Door Jezus te zien met de ogen van het geloof, weet je zeker, geen misschientje, nee, dan weet je zeker, mijn naam staat daar in het boek van het leven. Want zie je nou Christus, gemeente? Dan zie je de uitverkiezing. Zie je de uitverkiezing, zie je Christus. Onze vader hebben toch gezegd, de uitverkiezing is de spiegel. Nee, Christus is de spiegel van de uitverkiezing. Dus kijk je naar Jezus, dan zie je die uitverkiezing. En dat bevestigt onze tekst. Het is niet zomaar een los dogma of zo. Nee, dat komt uit de Bijbel en het is voluit Bijbels. Kijk maar in Lucas 10 vers 20. Dan heeft Jezus het over die uitverkiezing, toch? En dan in vers 23 zegt hij, zalig die Jezus zien. Dat zijn nou die twee kanten van die verlossing. Het zijn de twee zijden van de munt van verlossing. Uitverkiezing, zien op Jezus. Die twee dingen gaan samen, gemeente. En als we dat samen voegen, dan krijgen we wat Paulus zegt in Efeze 1 vers 4. Hij jubelt ervan. Wij zijn uitverkoren in hem. Uiteindelijk staat er maar één naam in dat boek van leven en dat is Jezus Christus de gekruisigde. En zijn wij in hem, oh dan weten wij, wij staan in dat boek des levens. En zo is er geen grotere vreugde, gemeente, dan deze vreugde. Te mogen weten dat je gewassen bent in Jezus bloed. Te mogen weten dat je eigendom bent van hem. Zijn genade. En daar bepaalt Jezus nou zijn discipelen bij vanavond. Tijdelijke vreugden zijn mooi. Veel jonge mensen in de Laankerk. Veel mensen die aan het heilige avondmaal gaan. Dat is mooi, dat is prachtig, echt. Maar weet je wat nou nog mooier is? Dat je naam staat opgeschreven in het boek van het leven. Eeuwig vast in hem, want ook de Laankerk houdt een keer op. Maar Gods liefde houdt nooit op. En daarom is de vreugde in die genade de allerhoogste vreugde. Misschien snappen we nu David beter in Psalm 51. David, hè, zijn naam stond in dat boek opgeschreven in de hemel. Hij die zo vies, zo bewust had gezondigd. Hij schreeuwt het uit tot God, hij schreeuwt om vergeving. Maar weet je wat hij ook bidt? In vers 14 van Psalm 51. Geef mij terug de vreugde in uw heil. Geef mij terug, Heere Jezus, de vreugde in uw verlossing. Als je nou zo vies gezondigd hebt. Als je nou zo ingezonken bent. Als je nou zo lauw bent. Als je nou zo wordt heen en weer geslingerd tussen liefde voor God en liefde voor de wereld. Als je nou zo druk hebt in het koninkrijk dat je de koning vergeet. Zie dan dit gebed, geef mij die vreugde terug, Heere. De vreugde in uw verlossing. En juist met al je zonden en al je tekorten en nederlagen, dan voel je toch, deze vreugde kan ik niet maken. Deze vreugde is geen vrucht van eigen geest. Nee, deze vreugde is de vrucht van de Heilige Geest. En wat heb je nu nodig om verheugd te zijn in verlossing, gemeente? Ja, verlossing. En wat heb je nodig voor verlossing, de Heer Jezus? Dus zie op Jezus. Mag je eeuwig, eeuwig blij zijn. En dat is een belofte van God. We hebben er net van gezongen in Psalm 89 vers 7. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Al de dag. Van nu aan tot in eeuwigheid. En het zijn sterke woorden, gemeente, maar iedere gelovige heeft recht op de vreugde in God. Je hebt er recht op. En je mag als rechthebbende bidden, geef mij die vreugde weer terug. O ja, verblijd u dan, gemeente. Verblijd u dat je naam opgeschreven staat in de hemel. Verblijd u dat je Jezus mag zien met de ogen van het geloof. En dat is geen extraatje bij het geloven. Het is het wezen van het geloof. Het is nodig, het is noodzakelijk. Ik zou je nog kort drie redenen noemen waarom het noodzakelijk is om verheugd te zijn in de Heer.
Ten eerste is het nodig tot eer van God. Stel je nou voor, er is een vader en die vader heeft wel 10 kinderen. En al die 10 kinderen kijken altijd verdrietig en droevig. Wat zouden wij dan wel niet van die vader gaan denken? En zo is het nou ook bij God. Ze zullen altijd maar bedroefd zijn. En natuurlijk, die droefheid naar God is bijbels en die is nodig. Maar die droefheid naar God, zegt Paulus, leidt tot die bekering zonder berouw. Die leidt tot vreugde. Dan zijn we gelijk bij het tweede. Die vreugde is nodig tot een getuigenis voor de wereld. Want die droevigheid maakt de mensen in de wereld niet jaloers. Echt niet. Dat kennen ze al genoeg. Maar de blijdschap in God, die wekt op tot jaloezie. De derde reden waarom het nodig is, is eigenlijk voor je eigen geestelijke leven. In het Oude Testament staat het al in Nehemia 8. De blijdschap van de Heere is uw sterkte. Je hebt het nodig om te bloeien, om te groeien in het geloof. Dan heb je die vreugde nodig om het vol te houden. Want als je elke dag naar je werk rijdt en iedere dag ga je met tegenzin en met droefheid omdat je eigenlijk niet wil, nou dan hou je je werk echt niet lang vol. En hoe hou je het leven in de Heere nou vol, leven met de Heere, als je niet verheugd bent in Hem? Nou gemeente, we gaan afsluiten met vers 10 of vers 21 uit hoofdstuk 10. Want eigenlijk is die tekst nog veel dieper dan vers 20. Daar wordt zichtbaar wat nou de bron van al die vreugde is. Jezus bidt daar in vers 21 en hij zegt, en daar staat, op dat moment verheugde Jezus zich in de geest. En daar moet toch echt staan, dat is toch echt een fout, in de geest met een hoofdletter in de Heilige Geest. En zei, ik dank u Vader, Heere van de hemel en van de aarde. Weet je, Jezus verheugt zich. Door de Heilige Geest in de Vader. Drie enige vreugde. Tussen de personen van die ene God is daar vreugde. Is daar eeuwige vreugde. En de vreugde die wordt gebruikt voor de Heer Jezus in de grondtaal, dat is een ander woordje dan die vreugde in vers 20. Deze vreugde die beschreven wordt, dat is een extatische vreugde. Dat is een volmaakte vreugde. Des te meer bijzonder is dit vers, omdat dit de enigste keer is in heel het leven van de Heer Jezus dat er staat dat hij blij is. Er staat dat hij pijn heeft, er staat dat hij huilt, maar er staat maar één keertje dat hij verblijd is. Eén keer. En dit staat ook in Matteüs 11, vers 25, de paralleltekst. Jezus verblijdt zich. Hij verblijdt zich volkomen in de geest, in zijn Vader. Waarover? Hij verblijdt zich over het feit dat God de Vader heeft bekendgemaakt wie er in dat boek van het leven staat. De drie enige God gemeente is verheugd, omdat Jezus aan het kruis is genageld en dat in het boek dat leven de namen zijn geschreven met bloedrode letters. Daar is God verblijd over. En die blijdschap is met geen pen te beschrijven. Maar als vrijgekochte zondaar mag je delen in de vreugde van de drie enige God. Dat is wat gemeente. Dat is dat beginsel van die eeuwige vreugde waar de catechismus het over heeft. Het is hier maar een beginnetje. Straks volkomen. Straks in de volheid van de vreugde met de drie enige God. Maar die vreugde mag je nu al vinden in Jezus. Eeuwige vreugde in Jezus. Gemeente, ziet u dan al uit naar die dag dat die vreugde volkomen zal zijn. Amen. Gemeente, wij gaan zingen. Als antwoord op de prediking uit Psalm 4. En daarvan ook het vierde vers. G.
Gij hebt mij in mijn hart meer vreugde gegeven dan andere smaken in een tijd. Wij zingen Psalm 4, vers 4.